Gemeente, deze mededeling eerst. In verband met de huisbezoeken. Aanstaande woensdagavond zal er huisbezoek gedaan worden bij de weduwe Groteboer van Wezel. En bij G.L. Peeman, Prins Hendrikstraat. Donderdagavond bij M.B. van der Baan en bij P. Peeman, beide in de Dirk Bosstraat. En dan is er dinsdagavond aanstaande tussen 7 en 7:30 gelegenheid voor diegenen die dat wensen om een financieel overzicht af te halen in de consistorie, dit in verband met de een week later te houden ledenvergadering. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 65, het vierde en het vijfde vers. 65, vers 4 en vers 5. Komt tot ons uit het boek der psalmen en wel uit psalm 107.
We lezen daarvan de versen 23 tot en met 43. Psalm 107, vers 23 tot en met 43. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 107 het 15e vers. Psalm 107, vers 15, na de schriftlezing. Die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel, ze dalen neder tot in de afgronden, hun ziel versmelt van angst. Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. Doch roepende tot de Heren in de benauwdheid die zij hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. Dan zijn ze verblijd, omdat ze gestild zijn, en dat hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. Laat hen voor de Heren zijn goede tierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, en hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Hij stelt de rivieren tot een woestijn, en watertochten tot een dorstig land, het vruchtbaar land tot zoute grond, om de boosheid dergenen die daarin wonen. Hij stelt de woestijn tot een waterpoel en het dorre land tot watertochten. En hij doet de hongerigen al daar wonen. En zij stichten een stad der woning en bezaaien akkers. En planten wijngaarden die inkomende vrucht voortbrengen. En hij zegent hen zodat ze zeer vermenigvuldigen en hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij en komen ten onder door verdrukking, kwaad en droefenis. Hij stort verachting uit over de prinsen en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Maar hij brengt de nooddruftigen uit de verdrukking in een hoog vertrek en maakt de huisgezinnen als kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid stopt haar mond. Wie is wijs? Die nemen deze dingen waar en dat zij verstandiglijk letten op de goede tierenheden des Heren. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Nog eenmaal willen wij met elkaar Gods woord beluisteren uit dat gedeelte dat ons spreekt over de storm op zee. Onze tekst is uit het Markusevangelie en uit het Matthäusevangelie, Markus 6, vers 51 en 52. Markus 6, vers 51 en 52. En Matthäus 14, vers 33. Ik lees eerst Matthäus 6, vers 51. En hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde, en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf, en waren verwonderd, want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. En dan Matthäus 14, vers 33. Die nu in het schip waren kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord des Heeren God zegen bidden. Heere, het is tot u dat wij ook in dit avonduur weer mogen naderen, en het is van u dat wij een zegen mogen bidden. Een zegen over de bediening van uw woord, ja, over heel ons samen zijn, over alles wat wij doen. Want het is ook vanavond weer zo waar, aan uw zegen is alles gelegen. Hoe zouden we kunnen preken, hoe zouden we uw woord kunnen beluisteren? Hoe zouden we enig ding kunnen doen, Heere, tot eer van uw naam en met vrucht voor ons eigen hart en leven, als gij ons uw zegen zoudt onthouden? En daarom, Heere, we zien tot u op en wij begeren van u dat gij ons doen wilt. Niet naar onze verdiensten of waardigheid, maar naar uw genade, ja, dat gij uit uw genade ons die onmisbare zegen schenken wilt, waardoor uw woord zijn kracht gaat doen in ons leven, waardoor we uw woord niet alleen horen, maar ook mogen verstaan, waardoor uw woord niet alleen tot ons oor, maar ook tot ons hart komt. Ja, die zegen, Heere, waardoor uw woord door ons ervaren mag worden als een kracht tot zaligheid, als een woord dat bijblijft, als een woord dat in ons hart plaats ontvangt. Heere, schenk ons bij de prediking van uw woord dan ook de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Van die Geest staat immers geschreven dat hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat werk van hem is zo nodig. Van die Geest wordt ons in uw woord ook gezegd, Heere, dat hij de Geest der genade is. En genade hebben we zo nodig. Hij is de Geest die indachtig maakt. En ach, wat zouden wij zonder dat werk van de Heilige Geest. Hij is het die het uit Christus neemt en die het ons verkondigt. En als we daar geen zicht op krijgen, Heere, wat zouden we dan? Want wie anders kan onze toevlucht en onze zaligmaker zijn? En zo zijn wij ten volle op dat werk van uw Heilige Geest aangewezen. Heere, schenk hem aan ons. Schenk hem ons voor het eerst of bij vernieuwing. Als we nog nooit onder de bearbeiding van uw Geest geweest zijn, Heere, breng ons er dan vanavond onder. En wilt gij ons genade geven om niet langer zijn werkingen te wederstaan. Niet langer hem die komt, hem die op Pinksteren gezonden is en die in de kerk zijn intrek genomen heeft, te weerstaan, zoals dat gedaan werd, ook door het Sanhedrin, en zoals dat door de natuurlijke mens altijd weer gedaan wordt. Niet alleen zij toen, maar wij nu ook. Het geldt van ons, zoals het van hen gold. Gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. En zolang we in onze natuurstaat leven, Heere, zullen wij dat kwaad keer op keer bedrijven. En als die Geest twist en als die Geest getuigt, dan hebben wij in ons boze bestaan altijd weer de neiging, ja dan zullen we het zeker ook doen, namelijk die geest uitblussen en zijn werkingen ontlopen. Maar Heere, maak dat ons onmogelijk. Breng ons onder de klem van uw woord en onder beslag van het evangelie. Ja, doe ons door die geest buigen voor u. Doe ons gewillig naar u vragen. Doe ons u zoeken. En wilt gij die genade verheerlijken, Heere, dat zondaren dood in de misdaden en in de zonden levend gemaakt mogen worden door dat werk van de geest der wedergeboorte. Heere, maar niet alleen in onze natuurstaat is er steeds weer dat tegenstaan van de geest. Uw volk en kinderen hebben zich erover te beschuldigen en hebben zich bij u de Heere aan te klagen vanwege de vele keren dat zij de geest bedroeven, dat zij de geest smarten aandoen, dat zij de geest uitblussen. Heere, hoe anders moest het wezen? Maar het is door onze zonden menigmaal zo dat er voor dat werk van uw geest geen plaats is. Maak er dan opnieuw plaats voor. Ach, uw kinderen mogen het bij tijden niet eens beseffen. Ze mogen er zo blind en zo verduisterd voor zijn dat ze het niet verstaan. Maar wat is een mensenkind? Wat is een kind des Heren als hij de geest en de werkingen van de geest ontbeert? En daarom, Heere, geef dat er opnieuw plaats mag zijn voor dat werk dat hij alleen doen kan. En laat het leven als een gebed in het hart van alle die u hebben leren kennen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Dan zouden we uw wet houden. Dan zouden we ook uw woord verstaan. Dan leren we in uw wegen wandelen. Dan mogen we leven onbevreesd, dan zal geen schaamte ons aangezicht bedekken. Heere, wij bidden u of gij dat genadig wilt doen, ook in ons midden. En laat de vrucht van de prediking van uw woord dezelfde mogen zijn als wat we lezen in het leven van de discipelen. Zij aanbaden hem. Zij konden dat niet doen dan alleen door dat werk van diezelfde geest. Heere, schenk ons deel aan dat heil dat gij die discipelen bereidde daar in die nacht op het meer. Schenk ons deel aan datzelfde heil, opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing mogen komen tot die belijdenis, tot die verwondering, tot die uitroep des geloofs. Gij zijt de Zoon van God. Heere, wil ons dan bekeren van ons verharde hart. Dat is er. Dat is er ongetwijfeld. Ook in ons leven moet u zeggen, moet u ons aanklagen vanwege het verharde hart. Heere, wilt gij er ons van verlossen? Wilt gij ons een hart geven dat u de Heere vreest? Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wilt gij zo met ons zijn, ons de werkingen van uw geest schenken, ons zo een gezegend uur bereiden in uw huis, opdat door het werk van de Heilige Geest de Heere Jezus heerlijk mag zijn, dat we zijn dierbaarheid, zijn grootheid, zijn godheid en zijn genade mogen aanschouwen en dat we het voor het eerst of bij vernieuwing mogen leren verstaan, dat in hem en in hem alleen, maar dan ook in hem ten volle, al de zaligheid voor een arme zondaar gelegen is. Heere, wij vragen u of gij zo ons zegenen wilt, zoals gij dat alleen kunt doen. En neem dan alle zonde en al het verkeerde en alle ongerechtigheid genadig van ons weg. Was ons van onze zonde, reinig ons van onze ongerechtigheden en betoon het dat u om Christus wil ook in dit avonduur nog gedachten des vredes denkt. Heere, als u ons buiten de Heere Jezus zou aanzien, dan kunnen wij niet op zegeningen en op gunstbewijzen hopen en rekenen. Dan zult gij alle recht hebben om ons met ons af te rekenen, ons onze zonden voor ogen te stellen en ons om onze zonden te veroordelen. Hebben wij ons niet waardig gemaakt dat gij tegen ons zou toornen? en dat gij uw gramschap over ons zoudt uitstorten. Heren, we hebben het ons inderdaad waardig gemaakt dat u uw handen van ons zoudt aftrekken en dat u ons zoudt aan ons lot zoudt overlaten. Ja, dat u ons zoudt verwijzen naar die plaats van de buitenste duisternis. Maar denk nog aan uw verbond en hoor ons om Christus wil. Ja, verheerlijk u zelf nog in het werk uwer handen, de redding van zondaren, in het bewijzen van genade en in het schenken van vergeving. Zegen ook nu alle die in een weg van tegenspoed geleid worden. Heren, er zijn er ook in ons midden die beproefd worden. Er zijn er, het zij dat ze hier in dit kerkgebouw zijn, het zij dat ze met ons meeluisteren, het zij dat ze ook van dat middel verstoken zijn, die inderdaad een weg van donkerheid en zorg en moeite moeten gaan, het zij door ziekte, het zij door andere tegenspoeden. Heren, u bent met alle dingen op de hoogte. U weet van alles af, u weet ook van de beproevingen die u zelf hebt gezonden. Wilt gij met de moeite en met de beproevingen meekomen? En wilt gij het alles nog gebruiken, opdat het nog geestelijk winst mag opleveren? Heren, dat is iets wat bij u mogelijk is. Gij hebt het meerdere malen willen betonen, dat wat bij het eerste zien verlies leek te zijn, bij nader inzien toch in winst en in eeuwige zegen veranderd bleek te zijn. Gij hebt, Heren, in het leven van uw kerk meerdere malen die wondere uitkomst gegeven, dat wat mensen ten kwade gedacht hebben en wat naar menselijke berekening ook ten kwade was, toch uiteindelijk ten goede is gebleken. O, wilt gij dat ook doen in de weg van ziekte en in andere beproevingen? Heren, laat het aan u verbinden. Wilt gij er genade in geven, opdat in alle zorgen en in alle droefenis het oog op u de Heere geslagen mag zijn en blijven, want gij zijt een toevlucht in de dag der benauwdheid. Gij zijt krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Heere, zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in uw kerk en in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit. Zegen al het de verkondiging van uw evangelie overal in deze wereld, in welke vorm die ook geschiet. De ambtelijke prediking van uw woord, maar ook alle andere arbeid, Heren, waarin het evangelie verkondigd, het zaad van het evangelie uitgestrooid mag worden. O, doe gij dat zaad ontkiemen en doe gij het vruchten dragen. Doe gij het vruchten dragen in de harten van jongeren en ouderen, van klein en groot. Ja, wilt gij uw gemeente bouwen, uw gemeente waarvan gij zelf gezegd hebt dat uw oog erover geopend is en dat uw vleugelen erover uitgespreid zijn. Wilt gij uw genade verheerlijken in het midden van een wereld vol ellende en leed? En hoor ons zo nog, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 93, het eerste tot en met het derde vers. Psalm 93, vers 1, 2 en 3. We zijn bijna aan het eind gekomen, gemeente, van die geschiedenis die ons vertelt over de storm op zee, waarin ons eerst wordt meegedeeld hoe de Heere zijn discipelen alleen, dat wil zeggen zonder hem, uitstuurt in die nacht op het water en hoe daar dan die geweldige storm losbreekt, waarin de discipelen in grote benauwdheid verkeren en waardoor vrees hun hart omknelt, maar ondertussen de Heere houdt zijn discipelen in het oog, hij ziet hen door de duisternis heen, ziet hij hen, hij ziet ook hun moeite, hij ziet ook hun verdriet, hij aanschouwt het. En dan in de vierde nachtwaken, als hij hen voldoende beproefd heeft, dan komt hij, dan snelt hij tot hun hulp, dan wandelt hij op de golven en zo gaat hij hen tegemoet. Maar dan verraadt datgene wat de discipelen zeggen en wat ze uitspreken, dat zij hem eigenlijk niet meer verwacht hebben. Want als ze hem daar zien, en zeker dat is een wonder wat zich voor hun ogen voltrekt, als zij hem daar zien wandelende op het water, dan zijn ze bevreesd en dan menen ze dat ze een spooksel zien en ze schreeuwen van vrees. Maar terstond is de Heere gereed om hun vrees weg te nemen en hij begint tot hen te spreken: wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. En door dat woord, door dat machtswoord dat toegepast wordt aan hun hart, dat niet alleen maar hun oor bereikt, maar ook in hun hart neerdaalt, veranderden de discipelen. Neemt de Heere hun vrees weg en komt er wat dat betreft al stilte, al vrede, al rust. Ook al zijn de winden nog niet gaan liggen en ook al zijn de golven nog steeds onstuimig. En dan als een van de discipelen, trouw alle discipelen, maar als met name Petrus dat woord van de Heere gehoord heeft, ik ben het, dan, zo vertelt ons Matthäus, we vinden die geschiedenis niet in Marcus, maar wel in Matthäus, dan vertelt ons Matthäus dat Petrus zegt: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En de Heere geeft hem toestemming, maar zolang Petrus op de Heere ziet, gaat het wel goed. En zolang Petrus de Heere in het oog houdt, kan hij inderdaad op dat wateroppervlak lopen. Maar zodra begint hij op de wind te zien en hij wordt bevreesd en hij begint neer te zinken en hij zou verdronken zijn, als niet de Heere op zijn noodgeschrei terstond zijn hand had uitgestoken en Petrus had aangegrepen. Ja, dat ook. Petrus wordt aangegrepen door de Heere. De Heere steekt zijn hand uit, maar dan laat hij het niet aan die zinkende Petrus over om hem te redden, om zichzelf te redden door middel van het aangrijpen van die hand. Het is niet Petrus die de Heere moet aangrijpen, maar het is de Heere die Petrus aangrijpt en hem eruit rukt en hem veilig aan boord van het schip brengt. En dan het slot van de geschiedenis waar we vanavond onze aandacht aan mogen geven. Het slot dat ons de vrucht van dit alles, van deze openbaring des Heere in het leven van zijn discipelen openbaart. Wat voor vrucht draagt dit nu? Wat brengt dit nu in het leven van de discipelen teweeg? Op het moment waarop de Heere aan boord klimt, zo krijgen we de indruk uit onze tekst, stilt de wind. Er is een andere geschiedenis waarin het ook over een storm op zee gaat. Die geschiedenis is inderdaad anders. Die gebeurtenis was een andere, want zo lezen wij, toen was de Heere Jezus wel aan boord. Maar hij sliep, hij lag op een kussen en hij sliep te midden van het geweld van de baar. En de discipelen maken hem dan wakker. Maar dan wordt ons uitvoerig beschreven hoe de Heere de wind en de zee bestraft. En hoe hij tot de wind zegt: zwijg, wees stil. Dat staat er nu niet bij, of de Heere dat nu gezegd heeft, ik weet het niet. Alleen dit is zeker, of de Heere daar nu een afzonderlijk bevel voor gegeven heeft, of dat de Heere het niet gedaan heeft. Het feit dat op dat moment de wind stilt en dat de golven gaan liggen, dat is het bewijs dat de Heere hier opnieuw een wonder verricht. Hij stilt die storm. Hij doet de golven bedaren. Hij verricht alweer een wonder. Het wonder dat hij wandelde op het meer. Het wonder dat Petrus kon wandelen op het meer. Het redden van Petrus. En nu een vierde wonder. Hij stilt de storm. Het is een nacht vol tekenen. Het is een nacht waarin de discipelen gewanhoopt hebben. Waarin ze gevreesd hebben, waarin ze gemeend hebben dat het omkomen zou worden. Maar de Heere verandert die nacht in een nacht waarin ze, van zijn almacht, de nacht waarin zijn tekenen gezien worden. Hij die de oren wonderen doet op wonderen horen. Hij doet nu ook hun ogen wonderen op wonderen zien. Hij stilt de storm en daar wordt ook nu grote stilte. En opnieuw bewijst de Heer het in deze, dat hij alle macht bezit. Ach, dat heeft hij al voor hun ogen uitgebeeld in het wandelen op de golven. In het trotseren van de elementen die de dood met zich meebrachten en die de bedoeling hadden om de dood voor de discipelen tot stand te brengen. Maar nu openbaart de Heer alweer zijn goddelijke heerlijkheid. Jazeker, straks zeggen de discipelen, gij zijt Gods zoon. Dat bewijst de Heer hier immers. In hem werken krachten die in geen mens gewerkt hebben. Hij is niet alleen maar de gezondene des vaders. Hij is zelf God. Hij is zelf de gebieder van de winden en van de golven. Hij is zelf met de Vader en de Heilige Geest, waarachtig en eeuwig God, de schepper van de einden der aarde. En zelfs de wind moet hem gehoorzamen. En zelfs de wateren moeten naar hem luisteren. En als zo de Heere bij het stillen van de storm aan boord van dat schip klimt, dan is het bij de discipelen een en al verwondering. Zo wordt het ons omschreven. Zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf. En zij waren verwonderd. Het is of de schrijver van dit evangelie niet eens goede woorden kan vinden om uit te drukken wat het was bij de discipelen. Ze ontzetten zich, nee, dat is niet sterk genoeg gezegd. Ze ontzetten zich bovenmate en dat is ook nog niet sterk genoeg. Ze ontzetten zich bovenmate zeer. Er zijn geen woorden om het te omschrijven. Zo geweldig is hun ontzetting, is hun verbaasdheid, is hun verwondering. En geen wonder zouden we zeggen. Ach, wij kunnen het ons niet indenken omdat we het zo niet meegemaakt hebben. Maar als we proberen het ons vanaf een afstand in te denken, in zulke omstandigheden als waarin zij verkeerd hebben, uur na uur, in zulke benauwdheid en doodsgevaar, en toen die vrees waarin ze schreeuwden van angst, toen ze hem zagen die ze voor een spooksel hielden. En toen ze begrepen dat hij het was die daar wandelde op het meer. En dat hij ook Petrus deed wandelen op het water. En toen dat wonder dat hij terstond tot hulp gereed was toen Petrus begon te zinken. En nog slechts dat korte gebed kon uitspreken, Heere behoud mij. En toen het plotseling stillen van de wind en het gaan liggen van de golven. Al die dingen bij elkaar, ach, ze hebben in de ziel van de discipelen verwondering gewekt. Waarover? Over zijn almacht. Vanzelfsprekend, dat is het eerste wat opvalt. Die grote macht, die door niets in te perken en in te tomen is. De Heere is God. En hij is de almachtige gebieder. Wie is toch deze, zeggen ze bij die andere gelegenheid, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En dan, ze hebben niet alleen reden om zich te verwonderen en te ontzetten over zijn almacht. Ze hebben ook reden om zich te ontzetten over zijn barmhartigheid. over zijn zondaarsliefde. Ze hebben reden om zich te verwonderen over hem, nu hij tot hen komt. Ze hadden niet meer op zijn komst gerekend. Erger, ze verwachten hem niet meer, en als hij komt in de weg van het wonder, dan beschouwen ze dat als een onmogelijkheid, en ze geloven eerder dat hij een spooksel is, dan dat hij het waarlijk zelf is. En toch, de Heere komt tot hen, hij behoudt hen, hij redt hen uit hun gevaren. Ze hebben het gezien voor hun ogen toen een van hen begon te zinken, en ze hebben Petrus gebed gehoord, ze roep uit de diepte, en ze hebben die hand des Heeren uitgestoken gezien tot redding van zijn discipel. En Petrus, dankzij die reddende kracht des Heeren, is veilig en is geborgen. Ja, hebben ze geen reden om zich over die zondaarsliefde, die barmhartigheid, die hulpvaardigheid, die bewogenheid van hun meester te verwonderen, met name als ze er dan bij stilstaan wie zij zijn geweest, wie zij in zichzelf zijn. Ach, ze hebben wel eens wat van zichzelf leren kennen, Petrus ook. Petrus heeft het bij een eerdere gelegenheid al eens gezegd: Heere, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. En toen hij dat zei, toen meende hij het. En toen had hij inderdaad wat zicht op zijn zonde, maar wat wist hij er eigenlijk van? Nu blijkt het dat het nog veel erger is als dat hij toen gedacht heeft. Nu blijkt het dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En de discipelen alle met elkaar, ze hebben ook wel eens wat gezien van wat er leeft in hun hart, en ze hebben ook daar vanuit die nood van hun leven deze zaligmaker nodig gekregen. Maar wat hebben ze er tenslotte nog van gepeild? Nu hebben ze er in één keer erg in gekregen wat een diepte van verdorvenheid en boosheid en slechtheid er in hun hart leeft. Ze hebben het gezien wat er uit hun hart op kan komen. Ze hebben het gezien dat als het deksel van die put afgaat, dat er dan allerlei ongerechtigheid uit het hart opwelt. Ongeloof. Ja, dan houden ze de Heere Jezus niet voor de barmhartige heiland, maar ze geloven eerder dat het een spooksel is. Ze verwachten hem niet eens meer. Zo weinig hebben ze leren hopen op hem, zo weinig geloof is er in hen. Ach, en als ze dan daarop letten, dan hebben ze nog veel meer reden om verwonderd, om bovenmate zeer ontzet te zijn, dat hij nochtans naar hen omziet, dat hij nochtans zijn bemoeienissen met hen heeft, dat hij nochtans aan hen gedenkt en tot hun hulp gereed is, en hen uitredt uit gevaren, en hen verlost uit alle doodsangsten en ellenden. Wat een wonderen van genade zijn er ook in deze nacht geopenbaard. En als zo de discipelen in hun verwondering en in hun ontzetting de Heere aanzien, als hij aan boord stapt, ja, dan staat hij in het middelpunt. Dan zien ze niet naar Petrus, dan gedenken ze niet aan wat hij gedaan heeft toen hij wandelde op het water, maar dan zien ze op hem. En dat wordt ons duidelijk voor ogen gesteld als we die tekst uit Matthäus Evangelie ernaast leggen, het 33ste vers. Die nu in het schip waren, kwamen. Aanvankelijk, zo stel ik me voor als ik de beide teksten uit Marcus en Matthäus combineer, aanvankelijk konden ze geen woord uitbrengen. Ik geloof dat dat ook zit in de woorden in zichzelf. Ze ontzetten zichzelf, ze ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf, wat ze gezien hebben, wat zich voor hun ogen afspeelde, wat de Heere deed, wat de Heere voor hen deed, hoe de Heere naar hen omzag. Het heeft hen eigenlijk voor een ogenblik met stomheid geslagen. Ze konden er geen woorden voor vinden. Ze hielden het in zichzelf, maar ze waren van binnen een en al verbazing en verwondering. Maar na een ogenblik, dan komen ze tot hem, en dan aanbidden ze hem. Dan zien we hen aan boord van dat schip neervallen, op de knieën vallen, voor hem buigen, en dan zeggen ze het waarlijk: gij zijt Gods zoon. Meer niet, meer staat er althans niet beschreven. Maar dan is er bij de discipelen ook zoiets als wat we in de 65ste psalm lezen. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Dan zijn ze van binnen zo overstelpt vanwege de macht en de majesteit en de goedertierenheid van deze Christus. Dat ze meer niet kunnen zeggen dan waarlijk, gij zijt Godzoon. Maar wat een heerlijke belijdenis is dat. Dat is een bijzondere belijdenis. Ach, u weet wel, u begrijpt wel hoe ze eraan komen. Ze komen er aan doordat ze het gezien hebben, zijn wonderwerken in de diepte, zijn tekenen, zijn macht. Maar nee, dat is niet voldoende om een mens te overtuigen dat Jezus Christus Gods Zoon is. Dat heeft tenslotte hun ogen niet geopend. Wat dan? Kijk, als het alleen maar om het zien en aanschouwen van de tekenen ging, dan waren de discipelen nog niet overtuigd geworden. Zoveel van de Joden hebben toch zijn tekenen gezien. Zoveel hebben toch aanschouwd wat hij deed. Hij deed het zichtbaar, hij deed het voor hun ogen. Ze hebben gezien de vermenigvuldiging van de broden. Ze hebben gezien het genezen van melaatsen en het genezen van blinden. Ze hebben gezien zoveel van zijn tekenen en daarin komt steeds weer zijn goddelijke majesteit openbaar. En toch ze zagen het niet. Ze herkenden hem niet en ze beleden het niet. Gij zijt de Zoon van God. Hoe komen de discipelen er dan bij? Niet alleen door wat hun ogen zien, maar door wat de Heilige Geest in hun hart werkt. Wat zij hier beleiden, daar heeft de Heilige Geest hen van binnen eerst van overtuigd. Elke belijdenis, een oprechte belijdenis, is vrucht van het werk van de Heilige Geest van binnen. Wat zij hier met hun lippen spreken, dat heeft de Heilige Geest hen ingegeven. Dat heeft hij hen ingesproken. Dat heeft, de Heere zegt het later tegen Petrus, bij een andere gelegenheid beleidt Petrus hem ook als de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heere, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Zo ook hier, hier is vrucht van bediening door de Heilige Geest. Hier is een belijdenis die het resultaat is van wat de Heere van binnen heeft gewerkt. En zo buigen ze, zo aanbidden ze. Ja, wat kan een mens anders doen? Wat kan een mens anders doen in zijn leven als hij de Heere aan het werk heeft gezien? In zijn almacht en in zijn goedertierenheid. Dat is toch de vrucht in het leven van elk die God vreest? Ach, Ik hoef er nu niet weer in den brede op in te gaan. We hebben dat al eens gedaan. Er zijn stormen in het leven ook van Gods kinderen. En stormen waarin de winden hevig waaien en de golven hoog oprijzen. Stormen waarin het levensschip dreigt kapot gebeukt te worden. En niet alleen in het leven van Gods kind. Het leven van Gods kerk. Er is al zoveel over dat schip van Gods kerk heen gegaan. En de zeeën zijn hoog gerezen. En de orkanen hebben gebulderd. Maar als de kerk, ja als Gods kind dan de Heere mag zien komen. En als hij de Heere aan het werk mag zien. En als de Heere in zijn almacht spreekt tegen die hevige wind van beproeving. Of van verzoeking of van bestrijding. Als de Heere spreekt tegen die golven die de ziel dreigen te overstelpen, de golven van benauwdheid en van vrees en van angst, de golven dat we zouden menen dat we geen heil bij God hebben en dat de Heere niet meer van ons weten wil en dat de Heere zich van ons heeft afgekeerd. Als de Heere dan tot die wind en tot die golven zegt, zwijg, wees stil. En als er dan grote stilte komt, ja als de Heere dan iets van zijn vrede in het hart geeft, waar vinden we zo iemand? Waar anders dan op die plaats ter aanbidding, waar hij voor de Heere buigt, waar hij zich van binnen verwondert over de daden des Heren, over het wonder van Gods leiding en van de besturing, hoe de Heren het wonderlijk welgemaakt heeft, hoe de Heren in zijn almacht uitkomst gegeven heeft, maar nog meer de verwondering over het feit dat de Heren, ondanks alle tekortkomingen en alle dingen aan onze kant die ons beschuldigen en die ons schuldig stellen tegenover hem, dat de Heren nochtans met zulken te doen wil hebben. Waar vindt u zo iemand? Op de plaats waar hij voor de Heren buigt en waar hij hem aanbidt en waar hij de Heren de eer geeft en waar hij de Heren leert loven en prijzen. Ja, daar wordt aangebeden. Daar wordt de Heren erkend in zijn almacht. Daar wordt alles aan de Heren toegeschreven. Daar krijgt hij de erkentenis en de heerlijkheid. Hebt u dat wel eens mogen doen? Wat de discipelen deden, hem aangebeden. Heeft u dat wel eens mogen doen in uw leven? Na ondervonden uitreddingen en na bewijzen van zijn goede tierenheid te hebben ontvangen. Heeft u hem wel eens aangebeden? Is uw ziel wel eens bovenmate zeer verwonderd geweest? Ziende op zijn heerlijkheid, ziende op zijn trouw, ziende op zijn zondaarsliefde, ziende op zijn goede tierenheid. Ja, wat heeft de ziel er reden toe om de Heere te aanbidden, stil te zijn voor God, hem groot te maken. Dat bestaat niet altijd in veel woorden. Je ziet dat hier bij de discipelen maar een enkel woord. Maar de Heere heeft ook gelezen wat er in dat hart omging. En dat hart dat kan soms geen woorden vinden om te zeggen wat er wel leeft en wat er wel omgaat. Maar hij die het hart kent, hij weet ook wat de binnenste gedachten zijn en hoe de ziel in al zijn overstelptheid toch de Heere kan aanbidden. Maar nogmaals, ja, kent u dat in uw leven? Weet u wanneer een mens gaat aanbidden? U kunt het uit deze geschiedenis makkelijk aflezen. Wanneer gaat een mens aanbidden als hij het wonder heeft gezien? Want het wonder leidt altijd tot aanbidding. En als zalig worden een wonder voor ons gaat worden, dan is de vrucht van die openbaring des Heren in het wonder verwondering en aanbidding. Maar als zalig worden eigenlijk vanzelfsprekend is, dan is er deze vrucht niet. Waar een mens aan het eind raakt, waar een mens niets meer overhoudt, waar een mens niets meer heeft om op te rusten en om op te pleiten en om op te steunen en om op te vertrouwen, waar een mens zichzelf om ziet komen, waar een mens zichzelf weg ziet zinken, waar zoals bij Petrus, Heere, behoud mij, het enige is wat nog overblijft, en dan de dood. Waar een mens zo door de Heere aangegrepen en uitgered wordt, waar alle hoop ontviel, waar in de vierde nachtwaken geen mogelijkheid meer overbleef om nog op behoud te rekenen, en waar dan de Heere toch komt en waar dan de Heere werkelijk in al zijn almacht en in al zijn goede tierenheid zich aan de ziel gaat openbaren, waar we het als een wonder ervaren, daar eindigt de ziel ook in aanbidding. En ik denk dat dat nu juist in het kerkelijk leven van onze tijd zoveel gemist wordt. Geestelijk leven, dat wordt niet gekenmerkt, althans bij velen niet, door verwondering, door aanbidding. En het kerkelijk leven in vele opzichten, dat lijkt wel een beeld te geven alsof het zo ongeveer wel half en half vanzelfsprekend en gewoon is dat er gelovige mensen zijn en dat er de vreze des Heren is enzovoort. Wel, als het zo is, dan hebben we het niet op de schriftuurlijke manier geleerd. Want de Heere maakt zijn volk zalig in de weg van het wonder. Dat is ook de weg van onze onmogelijkheid. Dat is ook de weg van onze afbraak. Dat is de weg waarin wij het niet meer kunnen en niet meer weten en niets meer hebben. Daarin verheerlijkt de Heere zich. Maar dan krijgt de Heere ook de eer. Dan klimt zijn roem ook uit het stof. En dan wordt het hem toegeschreven. Alle eer en aanbidding. Dan zeggen de discipelen: waarlijk, gij zijt het. Gij zijt het. De Zoon van God. Gij zijt het. Die me hebt opgezocht en die ons hebt uitgered. Uw eer, uw roem, uw trouw, het wordt alles de Heere toegeschreven. En zo moeten we het leren, gemeente. Kent u het verwonderen niet? Kent u de aanbidding niet? Misschien wilt u er dan toch voor doorgaan om een discipel van de Heere te zijn. Ik denk dat er dan weinig van klopt in uw leven. Zie dan dat de Heere u op de rechte weg leidt. En dat de Heere u leidt zoals hij zijn volk leidt, zoals hij zijn discipelen geleid heeft, in de weg van het wonder. Maar u die dat wonder kent, ja, u zou toch meer, ja meer nog dan tot nog toe, op de knieën gevonden moeten worden om het de Heere alles toe te schrijven. Dan moeten we het ook belijden. Dan mag er inderdaad bij tijden wel eens iets van die verwondering zijn. Maar dan moest eigenlijk ons hele leven een leven zijn van verwondering. Een leven van aanbidding. Dan heeft de Heere er recht op niet alleen bij bijzondere uitreddingen geprezen te worden. Maar dan is elk ogenblik dat hij aan ons denkt al een wonder. Dan is elk bewijs van zijn gunst dat hij geeft al een wonder. Want hij geeft het toch aan in zichzelf onwaardigen. Hij geeft het toch aan in zichzelf mensen die in zichzelf altijd alles verderven. Alles verknoeien. Hij geeft het toch aan mensen zoals deze discipelen. En we steken niet boven hen uit. Oh nee, geen enkel opzicht. Maar hij geeft het aan deze discipelen. En aan alle die net als zij het steeds weer verzondigen. Dan is alles wat hij geeft oorzaak voor verwondering. En zo dient het leven van Gods kerk op aarde toch wel te zijn. Maar hoe komt het toch dat de discipelen dit alles niet eerder begrepen hebben? Ze gingen toch al geruime tijd met de Heere om. Ze hadden toch al, ik weet niet hoe lang, maar laten we zeggen een jaar met hem rondgewandeld. En ze hadden toch al heel wat van zijn tekenen en wonderen gezien. Hoe komt het dan toch dat zij, als ze in die storm verkeren, zo angstig zijn? Hoe komt het dan toch dat ze, als hij komt, hem niet erkennen, maar beginnen te vrezen van schrik en van vrees? Hoe komt het toch dat ze geen oog voor hem hebben? En dat ze niet durven zeggen, dat ze niet elkaar durven aansporen, en dat ze het met elkaar niet durven zingen aan boord van dat geslingerde schip in de grootste smarten? Bleven onze harten in de Heere gerust. Dat moet toch kunnen, zou u zeggen, in het leven van iemand die de Heere vreest en die uitreddingen van de Heere heeft ontvangen. Hoe komt dat het ook in het leven van oprechte discipelen, van ware geroepenen, toch menigmaal zo is dat er vrees is en schrik in plaats van vertrouwen? Marcus vertelt het ons. Wat voor mensen waren dat aan boord van het schip? Beweldadigde mensen, geroepen discipelen. Ze hadden de netten verlaten, Petrus en Johannes en Jacobus. Ze hadden de netten verlaten. Ze waren Jezus gevolgd, Matthäus, de tollenaar. Hij had zijn vroegere leven eraan gegeven. Hij was de Heere gevolgd. Het woord des Heeren kwam met macht en met majesteit. Het daalde neer in zijn ziel. Het was een kracht tot zaligheid in zijn leven geworden. En hij volgde de Heere. En toen waren ze bij hem. En van twee staat er, ze bleven die dag bij hem, de dag waarop de Heere zich aan hen openbaarde. Van Nathanael staat geschreven dat de Heere tot hem zei, een Israëliet in welke geen bedrog is. Van Petrus staat geschreven, hij heette Simon, voortaan zult ge Petrus heten. En zo hebben ze allerlei dingen meegemaakt. Dat mag u zeggen van deze mensen aan boord van dat schip. Allerlei dingen die erop wezen dat het werk des Heren in hem begonnen was. En dan staat er toch geschreven, wat de Heren begon, dat zal hij voleindigen. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Nu, mensen die alle reden hebben om op de Heren te hopen. Ja, dat zouden we toch zeggen. Wat kunnen we nog meer van hen zeggen? Wat waren het voor mensen aan boord van dat schip? Behalve dat het bevoorrechte mensen waren en begenadigde mensen. En mensen die het onderwijs al ontvangen hadden en die de Heere al hadden leren lief krijgen. Ongetwijfeld, de Heere hadden ze leren lief krijgen. De Heere zelf zegt in zijn woord van deze mensen, van deze bekeerde mensen, van deze oprechte discipelen. Want hun hart was verhard. En omdat hun hart verhard was, daarom hadden ze niet gelet op het wonder der broden. Dat was nog maar kort tevoren gebeurd. De dag daarvoor. Toen had de Heere dat wonder gedaan. Het wonder der broden. Die grote schare gespijzigd met 5 broden en 2 visjes. Een wonder waarin die almacht van de Heere ook al openbaar kwam. En de discipelen hebben erbij gestaan. Meer. De discipelen hebben het wonder zien gebeuren. Zij kregen van de Heere dat brood dat hij vermenigvuldigde. En zij mochten het gaan uitdelen onder de scharen. En nooit tasten ze tevergeefs. Steeds weer was er voldoende. Ze mochten meearbeiden met de Heere in het spijzigen van die scharen. En ze hebben het gezien. Ze hebben er zich over verwonderd. Maar ze hebben er niet op gelet. Dat kan dus ook nog. Dat je er vlakbij staat. Dat de Heere het voor de ogen doet. Dat het onontkoombaar is. Een mens moet het wel zien. Een mens moet het wel erkennen. Een mens moet er wel bij stilstaan. En toch, ze hadden er niet op gelet. Hadden ze er maar op gelet, dan waren ze door deze nacht ook heel anders heen gekomen. Hadden ze in die wonderen van de broden maar de almacht en de goede tierenheid van hun meester gezien. Hadden ze daar toen maar oog voor gehad. Dan hadden ze elkaar kunnen opbeuren en elkaar moed in kunnen spreken. En dan hadden ze kunnen zeggen, maar de Heere die de broden vermenigvuldigde, hij is nog dezelfde. Dan hadden ze in die storm niet zo bevreesd en beangst geweest. Ja, dan hadden ze het kunnen zeggen. Dan hadden ze het kunnen zingen. Onze harten blijven in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper heet. Ook als zij er niet bij is. Maar omdat ze er niet op gelet hadden. Daarom kwamen ze nu in de nood. Daarom liepen ze nu vast. Onbedachtzaamheid, onoplettendheid in geestelijk opzicht. De daden des Heeren niet zien. De woorden des Heeren niet verstaan. Aan de werken Gods voorbij leven. Of dat nu werken in het groot of in het klein zijn. Als we eraan voorbij leven, dan brengen we onszelf steeds verder in de moeite. En hoe komt het nu dat ze het zagen en dat ze erin mee mochten werken in het uitdelen van die broden en dat ze er toch niet op gelet hadden? Dat kwam vanwege hun verharde hart. Dus dat kan ook nog na ontvangen genade, ja, zoals blijkt. Dat kan ook nog als een mens waarlijk een discipel van de Heere geworden is, ja, want dat staat hier. Zij, hun hart was verhard. Gaat hier niet over fariseërs. Het gaat hier niet over heidenen die zich verharden tegen het evangelie. Het gaat hier over Petrus en Johannes. En Thomas, en Andreas, en Filippus, en al die anderen. Het gaat hier over die mensen die kunnen vertellen wat de Heere gedaan heeft in hun leven. Zij hebben toch een verhard hart. Wat is dat, een verhard hart? U moet dat niet verstaan in die zin alsof er nog nooit wat in hun hart gebeurd was. Zo is niet bedoeld, dat kan ook niet. Natuurlijk heeft de Heere in hun hart gewerkt. Natuurlijk, toen de Heere begon, toen de Heere krachtdadig riep, toen de Heere door zijn geest de wedergeboorte werkte, toen heeft hij een wonder verricht in hun binnenste. En in feite, je mag ook van deze discipelen zeggen, de Heere had het stenen hart weggenomen. Maar, en hier ziet u wat de schrift ons op zoveel plaatsen leert, ook in deze discipelen is nog de macht der zonde overgebleven. In hun leven is Het boze bestaan nog niet uitgeroeid, nog niet weggenomen. Ze hebben ook die oude natuur nog. En dat is het waardoor ze, dat is de oorzaak waardoor zij ook op de daden des Heren menigmaal niet letten. En dan komt er, ja laat ik het maar zo zeggen, dan komt er als het ware een verharding over hen. Door hun onoplettendheid, door hun geesteloos, ik weet het niet, maar waar ze aan hebben lopen denken toen de Heren dat wonder verrichtte, maar hun hart was er niet bij. Hun hart was er niet bij toen zij met de manden rondgingen om de scharen voedsel te geven. Ze hebben het als een wonder gezien natuurlijk, maar hun hart was er niet in. Hun verstand was verduisterd en hun hart was ervoor gesloten. En u ziet maar weer dat steeds en steeds opnieuw het werk van Gods geest nodig is om onze ogen te openen en ons oplettend te maken om de daden des Heren te zien en te gedenken. En het is de trouw Gods, de trouw van zijn geest ook, waardoor de Heere steeds weer in deze discipelen verder gaat. Hier is hij bezig om dat harde hart als het ware opnieuw te kneden, opnieuw zacht te maken, opnieuw te smelten, onder de indruk te brengen van die grootheid van Christus en van zijn dierbaarheid en van zijn goede tierenheid. Kijk, en als ze dan op hun knieën vallen en als ze hen aanbidden en als ze het uitroepen, waarlijk, gij zijt God, zo, dan is hun hart weer week geworden. Dan is het weer gesmolten onder die liefde blijken van de Heere. Maar ach, als de Heere die geestesbediening onthoudt, dan lopen ze met het brood dat door Jezus middelaars handen gegaan is rond om het uit te delen onder de scharen. En hun hart is er koud onder. En zo kan een mens onder de rijkste genadebediening zitten. Onder de prediking van het evangelie. Hij kan aan de sacramentsbediening zitten. Het kan hem voorgesteld worden. Het kan hem voor de ogen gesteld worden. Het kan zijn oor bereiken. De daden des Heren. De grootheid van Gods goede tierenheid. En zijn hart kan er koud en kil en hard onder blijven. O, wat is het nodig? Wat is het bij de voorduur nodig? Om door die geest bediend te worden. En door die geest ook weer een weken teer hart te ontvangen. Maar ziet u, hier ligt de oorzaak van veel ellende. En ga dat in uw eigen leven maar eens na. Hier ligt de oorzaak van veel ellende in het leven van Gods kinderen. Het ligt er niet aan dat de Heere niet werkt. Het ligt er niet aan dat de Heere niet spreekt. Het ligt er niet aan dat er geen evangelie is. Het ligt er niet aan dat Christus het brood des levens niet vermenigvuldigt en het uit laat reiken. Maar het ligt alles aan de gestalte, aan de gesteldheid van ons hart. Is dat week, is dat teer of is dat hard? Is dat kil? Is dat ongevoelig? En nu, hij zei Gods kinderen vaak niet eens zich bewust dat hun hart hard is. Misschien de discipelen ook wel niet. Een andere teken, en dat is al een gunstig teken, als ze er erg in krijgen. Als ze er erg in krijgen, dan wordt het hen ook een smart, dan wordt het hen een droefheid. Dan horen ze het evangelie en dan beseffen ze het tot hun droefheid en tot hun smart. Dat ze onder de rijkste boodschap van Gods genade verkeren en dat ze er toch zo koud onder kunnen blijven. Maar ach, ze kunnen hun hart niet veranderen. Ze kunnen het zelf niet week maken, ze kunnen het niet ontvankelijk maken. Maar dat wordt dan wel het gebed. Dat wordt dan wel de smeking en de verzuchting. Heere, kom weer over. Breek mijn harde hart. Vernieuw het door uw genade. En maak me ontvankelijk. Maak me week en teer. Opdat de indrukken van uw liefde achterblijven. Opdat de indrukken van uw goede tierenheid achter mogen blijven in mijn ziel. En dan als de Heere dat dan doet in het leven van zijn discipelen. Hier is dan over. Neemt hij dan die hardheid weg. Ach gemeente, ik weet niet hoeveel werk de Heere wel aan zijn kinderen heeft. Ik weet niet hoeveel trouw de Heere wel moet bewijzen aan zijn discipelen. Ik weet niet hoe groot en hoe sterk de liefde van God en van Christus wel moet zijn. Om in het leven van zijn kinderen steeds opnieuw te blijven werken. Want slaat u nou eens één bladzij verder in het Marcus Evangelie. In hoofdstuk 8. Daar lezen wij dat de Heere Jezus zijn discipelen een vraag stelt. En dat gaat over datgene wat hij al eens eerder gezegd heeft en over het onderwijs dat hij gesproken heeft. En dan zegt hij in vers 15, en hij gebood hun zeggende, zie toe, wacht u van de zuurdesem der Farizeeën en van de zuurdesem van Herodes. En dan zeggen de discipelen onder elkander, het is omdat wij geen broden hebben. Ze waren vergeten brood mee te nemen. En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen, wat overlegt gij, dat ge geen broden hebt, bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? En zo gaat dat nou maar door. En zo is het steeds weer opnieuw. Steeds maar weer moet de Heere dat zeggen, hebt ge nog uw verharde hart. Kijk, als de Heer het hart week gemaakt heeft, en als hij indrukken gegeven heeft in de ziel van zijn goede tierenheid en van zijn liefde, dan is het op dat moment alsof er nooit meer iets kan zijn dat scheiding maakt. Dan is het hart vol, dan is het hart waarlijk vol aanbidding en verwondering. Oh, en wat is het dan de begeerte van de ziel om God groot te maken, niet alleen nu, maar altijd. En dan kunnen we ons niet indenken dat het hart nog weer eens een keer vervuld zal zijn van andere dingen, aardse beslommeringen. Dat is allemaal zo ver weg en dat schijnt allemaal zo onbelangrijk. En de Heere en zijn genade en zijn liefde, dat is zo belangrijk. Het lijkt wel alsof dat het een en al geworden is en altijd zo zal blijven. Maar dan blijkt het wel dat we nog een verdorven bestaan omdragen. En dan komt een mensenkind erachter. Ja, ons hart is toch nog weer verhard. En dan weer opnieuw Gods gunst bewijzen. Is dan genezen? Is dat hart dan voorgoed genezen? Nee, dan moet de Heeren het zeggen en de smart wordt vermeerderd. Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? De Heere heeft u ogen gegeven. Geestelijke ogen hebt u ontvangen. En toch ziet ge zo menigmaal niet. De Heere heeft zijn volk oren gegeven om te horen. En ze hebben met die geestelijke oren de stem van de Heere gehoord. Ze hebben de stem van de herder gehoord. En toch er zijn tijden dat zij niet horen. En zo gaat dat door. En zo blijft de Heere werk houden. En zo blijft de Heere zich steeds weer opnieuw bezighouden met die mensen die een verhard hart hebben. O, daarom leren ze het ook meer en meer verstaan. Van zichzelf hoeven ze niets meer te verwachten. Ze leren het meer en meer inleven dat ze niet alleen die Christus nodig hebben, maar ook dat werk. Dat onmisbare werk van de Heilige Geest. En daarom niet alleen de persoon van Christus de zaligmaker, maar ook de persoon en het werk van de Heilige Geest. Daar komt meer en meer plaats voor en dat krijgt meer en meer dierbaarheid. Maar wat is het dan toch daartegenover een wonder? En wat wordt het een steeds groter wonder dat de Heere dezelfde blijft. Kijk, als het vorige week heb ik dat gezegd en ik zeg het maar weer, want er is toch geen andere waarheid dan deze. Als de Heere Petrus niet vastgehouden had toen en in de zaal van Caiaphas en heel zijn leven tot aan zijn doodsnik toe, dan was Petrus omgekomen. Als de Heere die mensen die van zichzelf al een verhard hart hebben en die na ontvangen genade ook zo vaak nog hardleers zijn en vergeetachtig en onoplettend en bezig met van alles en nog wat, geesteloos enzovoort, als de Heere zulke mensen niet altijd bleef vasthouden, dan kwam er toch niets van terecht. Maar nou het wonder. Het onbegrijpelijke wonder. En ja, ik zeg het onbegrijpelijk, maar het is ook onbegrijpelijk. Het is een wonder als God naar een mens omziet. Zo wordt het ook ervaren. Het is een wonder als de Heere voor zo'n mens blijft zorgen. Steeds maar weer opnieuw. Als die heiland de getrouwe blijft. En dat blijft hij. Oh, dat blijft hij. Voor allen die hij heeft getrokken. En voor allen die hij heeft lief gehad. En die hij liefde voor hem gegeven heeft. Hij blijft de getrouwe. En dan gaat het alweer. In diezelfde richting, dan gaat Gods kind van het wonder leven. Daarom zei ik zo pas, dan moet het leven van Gods kerk toch eigenlijk steeds weer door die verwondering en door die aanbidding gekenmerkt worden. Niet alleen als God begint, niet alleen als de Heere zich eerst met ons inlaat, maar steeds maar weer door het wonder dat Hij de getrouwe blijft. Hoe staat het met uw hart? U moet er ook over klagen, denk ik, dat u een hard hart hebt. Of is uw hart nogal gewillig? Gaat het nogal mee? Is het nogal eenvoudig om het zo ver te krijgen dat het in de wegen des Heeren gaat? Ach nee, dat is niet naar de ervaring van Gods kerk. Steeds maar weer moet de Heere ons gewillig maken, inwinnen. Steeds maar weer moet de Heere bedienen, steeds maar weer. En gelukkig als we dat zien, gelukkig als wij zo ook weer opnieuw in die afhankelijkheid tot de Heere leren gaan. En zo ook weer opnieuw bij de Heere leren aanhouden, Heere, mijn hart, ach, het gaat niet zoals het wil. Zoals het moet, het gaat niet zoals het is tot uw eer. Ik zou het zo graag begeren, maar soms is het zacht, soms is het weer hard. Enerzijds wil het u wel vrezen en is dat het nieuwe beginsel als het goede dat ik wil. Ach, maar ik moet ook zeggen dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, ik moet ervan zeggen dat doe ik wel. En waar eindigt dat in het gebed, Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Zie, met zo'n verhard hart kun je nergens anders terecht dan bij de Heere zelf. Er zijn er ook in ons midden die een hart hebben dat, ja, verhard is. Verhard, maar dan toch nog op een andere manier als bij de discipelen. Hoe dan? Hard als een steen. En daar is nog nooit genade aan geopenbaard. Onvernieuwde harten. Harten die nog nooit naar de Heere zijn uitgegaan. Harten die ook nog nooit om de Heere verlegen waren. Harten die nog nooit verbroken werden onder het besef van onze schuld. Hebt u zo'n hart? Hebt u zo'n hart? Ach, leeft er dan niet mee verder. Als we met zo'n hart verder leven en als we met zo'n hart straks sterven gaan, zonder dat er iets gezien is van de genade God, zonder dat we iets beleefd hebben van de liefde God, zonder dat we echt ooit onze schuld voor God hebben beleden en vergeving gezocht en gevonden, als we met zo'n hart, zo'n stenen hart verloren, sterven gaan, dan gaan we ermee verloren. En nu is de Heere nog in ons midden met het evangelie van zijn genade. En nu is daar ook die gewillige en die dierbare geest der wedergeboorte nog. En nu is de Heere ook nog gewillig om harde harten te verbreken. Om harde harten teer en week te maken. Ga toch tot hem. Stel het niet uit. Ik weet niet wat uw plannen zijn voor vanavond. Ik weet niet wat u voor van de week allemaal op uw programma hebt staan. Streep wat mij betreft alles door. En verander uw hele plan voor de rest van de zondag of voor de rest van de week. Maar ga in gebed bij de Heere. Opdat Hij uw hart week zal maken. Opdat Hij u genade zal zijn. Wat zoudt u eraan hebben als u al uw lusten kon bevredigen en al uw begeerte vervuld zou hebben. En als u met een stenen hart zou wegzinken in de diepten der hel. Wat zou het u baten als u de hele wereld zou gewinnen en schade zou lijden aan uw ziel. Hebt u nog zo'n stenen hart? Ga er zonder verwijl mee tot de Heere en smeek hem of hij die belofte uit zijn eigen woord vervullen wil in uw leven. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal u een vleesse hart geven. En u die van de Heere zo'n vleesse hart ontvangen hebt, maar die toch moet klagen over zoveel hardheid. Ach, aan onze kant is het verloren, het zal altijd wel verloren blijven. Aan onze kant is geen verwachting. Maar de Heere zal uitkomst geven. Amen. We zingen Psalm 42, het vijfde vers. Ons ook aan het einde van deze samenkomst als gemeente, nu wij hier voor uw aangezicht bijeen geweest zijn, nog weer voor uw heilig aangezicht stellen. Ja, wij mogen u erkennen, o getrouwe God, voor uw heilig woord, voor de prediking van uw woord, waardoor gij ons nog toeroept, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij eenden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, ge zijt vanavond ook weer tot ons gekomen met de boodschap van het heil. De boodschap van uw heil, uw goddelijk werk in de verlossing van zondaren. Ach Heere, het is dan ook alleen van u afhankelijk. Wij bidden van u, geef ons daar meer en meer oog voor, dat het van u moet komen. Want van nature is ons hart verhard en ook na ontvangen genade is het zo menigmaal nog hard. Heere, o wij bidden u om dat vertederende werk van uw geest, dat werk van uw geest dat een hard hart verbreekt, dat een hart ontvankelijk maakt voor uw genade, dat een hart leert hongeren en dorsten naar gerechtigheid, leert uitgaan tot u. Heere, schenk ons door uw geest dat uw woord voor een ieder die het gehoord heeft ook tot zegen mag strekken. En wilt gij zo uw genade verheerlijken in het midden van onze gemeente. U weet onze noden. U kent de gesteldheid van onze ziel. U weet wat er op dit ogenblik in het leven van een ieder nodig is. Schenk ons naar uw goddelijke wijsheid. Maar Heere, doe niet met ons naar onze zonden en onze dwaasheden. Vergeef ook de zonde van deze dag, de zonden ook in uw huis bedreven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 66, het zesde vers. 66, vers 6. Gaat dan zijn en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.